Goedenavond, beste vrienden. Ik lees met u misschien wel het meest bekende stukje uit de Bijbel, een gedeelte uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus, Lucas 2, versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dit meest, dit hoogst belangrijke gebeuren in de wereldgeschiedenis, in de heilsgeschiedenis, wordt ons erg sober beschreven en is juist vanwege die soberheid zo indrukwekkend en ontroerend. De geboorte van de Heer Jezus die plaatsvond in Bethlehem. En het was niet de wil van Augustus, de keizer in Rome, dat ook de mensen die daar geboren waren en daar hun roots hadden, naartoe moesten gaan om zich te laten inschrijven, maar het was al vele eeuwen eerder, ja van eeuwigheid af al, de wil van God de Vader geweest, dat de Messias, de zaligmaker, de Zoon van God, in Bethlehem geboren zou worden. De geschiedenis begint dus met een bevel, een gebod van keizer Augustus. Maar daarboven, weten wij, regeert de Heere. En het gaat naar zijn wil en zijn welbehagen. Als wij in dit verhaal lezen dat er geen plaats was voor Jozef en Maria en het kindeke, er was geen plaats voor hen lieden in de herberg, dan is dat niet zomaar een opmerking of om uit te leggen dat ze daarom een onderkomen moesten zoeken elders en in een stal terecht kwamen. Maar het zegt ons veel en veel meer. Geen plaats, het zegt ons in de eerste plaats iets van God, ten tweede van de Heer Jezus, de Zoon, maar ook van ons mensen. Ja, het zegt ons iets, ja, veel van God, van zijn leiding, van zijn bedoeling. Want God regeert en de keizer was een machtig man, maar slechts een instrument in zijn hand. Augustus kwam en ging en de Heere regeert en leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zijn regering gaat over alle dingen, tot in het kleinste aan toe, maar zeker ook als het gaat over de belofte van de zaligmaker en de vervulling van de belofte en van de manier waarop het zou vervuld worden. Dus ook over het gebeuren in Bethlehem. En het is wel aandoenlijk als we dat lezen, dat er geen plaats was voor hen, maar het is toch ook een weg geweest die de Vader aan zijn kinderen, Jozef en Maria, ja, aan zijn Zoon, de Zoon van God, wees. De Heer Jezus werd gezonden naar deze aarde om aan de schuld te voldoen, gezonden naar de aarde door de Vader. En daartoe moest hij een diepe weg gaan. Hij moest buigen onder het recht van God. Het recht van God dat eist de genoegdoening en de betaling van de zonde. En dat wordt al duidelijk bij zijn geboorte. En dat recht van God dat eist dat er betaald wordt voor de zonde. En dat houdt dan ook in geen plaats bij de Heere. Dat wordt al duidelijk als wij Genesis 3 lezen, als we zien dat onze eerste ouders uit het paradijs zijn verdreven. Geen plaats meer in het paradijs. Geen weg terug meer voor de mens. En dat is wat een mens verdiend heeft. Geen plaats eigenlijk dus meer bij God zelf. En toch was er ook genade voor Adam en Eva en voor hun kinderen. Maar het gold niet voor de Zoon van God, die de weg zou banen terug naar het paradijs. Van hem gold dat hij de straf moest dragen. En de toorn van God moest gevoelen vanwege de zonde, niet die hij zelf begaan had, want hij was rein en heilig in zichzelf, maar vanwege de zonde van een verloren mensengeslacht. De Adams en de Eva's, die het niet meer waardig zijn om in het paradijs omgang te hebben met de Heer. Hij verliet dat hemelsparadijs. En Adam en Eva werden uitgedreven, staat er in Genesis 3. Hij verdreef de mens daar vandaan. Dat is met de zoon niet gebeurd. Hij is niet door de vader verdreven uit het hemelshof. Maar hij is vrijwillig, gewillig deze weg gegaan, omdat ook hij het recht van de vader lief had. En omdat ook hij van mening was dat er voor de zonde betaald moest worden. Dat er geen plaats was in de herberg en dat ze dus in een stal terecht kwamen en dat toen het kind geboren werd, dat het kind in een kribbe, een voerbak voor de dieren werd gelegd, was een voorspel, een preludium van hoe zijn leven zou zijn. Geen plaats voor hem. Maar dat is dan toch ook naar Gods recht gebeurd allemaal. De weg van de Vader, die de zonde straffen moet, maar eer hij de zonde ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve Zoon. Diezelfde hand die de Heer Jezus verwees naar de dood, naar het oordeel dat zou plaatsvinden op de kruisheuvel van Golgotha. Diezelfde hand is uitgestrekt naar zondaren. Hoe is het mogelijk? En daarom zingt Jesaja: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Het kind in de kribbe zegt ons ook, hoe zondaar, gij kunt niet betalen. Uw schuld is te hoog, te groot. Het is onmogelijk een weg terug. Er moet een andere weg gebaand worden. Een rechte weg, waarop Gods eer wordt verhoogd, zijn naam wordt verheerlijkt, maar ook een zondaar zalig gemaakt wordt. Ziet u, in al de heilsfeiten, maar ook in dit hele bijzondere, altijd weer zo aansprekende feit van Christus geboorte, zijn komen in het vlees, ziet u daarachter de Vader. Jesaja 53 is een aangrijpend hoofdstuk, waar de profeet zegt: het behaagde de Heere God, de Vader. Het was naar zijn eeuwig welbehagen de Zoon te verbrijzelen. Hij heeft dan krank gemaakt, in het isolement geplaatst. Het moest ons aangrijpen, juist omdat het gaat om de zonde die wij bedrijven. Om het feit dat wij zondaren zijn. Om het feit dat wij dit verdiend hebben. En dat zou een rijke zegen zijn op het kerstgebeuren, als we dat voor de Heere ook beleden. Heere, die plaats die heb ik verdiend, de plaats van door u verwezen te worden naar de dood, de toorn van u te moeten dragen, dat heb ik verdiend. Dan is het een wonder als we in de oudtestamentische offerdienst een lam zien sterven en de zondaar vrij uit zien gaan. En hier ligt het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt in een kribbe, omdat er voor mij aanneming bij God de Vader zou zijn. Geen plaats, dat was Gods wil. Het was niet zomaar de brutaliteit allereerst en de ongastvrijheid van Bethlehem en dat ze Maria en haar man naar een stal verwezen, maar het was het heilig recht van God, geen plaats. En dat heeft de Zoon in al zijn diepte moeten ervaren, wat dat betekende, opdat zondaren er nooit achter zouden komen, wat dat is, als er geen plaats is bij de Heere. Maar wat is het erg als wij daaraan voorbij gaan? Als wij geen weet hebben van onze onwaardigheid. En het niet voor de Heere belijden dat wij in die gang moesten gaan. Van het dragen van de straf en de toren van God. Wat is het erg als wij dan aan de zaligmaker voorbij gaan. En daarom let op de liefde en de gewilligheid van de Zoon. Want die woorden, er was geen plaats. Dat zegt ons ook veel over de Heere Jezus. De tweede persoon, de Heere Jezus, heeft voor deze weg gekozen. Wij weten niet, we komen er op een gegeven moment achter wat onze afkomst is, wie onze ouders en grootouders zijn. We komen er op een gegeven moment achter of onze ouders arme mensen zijn, of dat we in een paleis geboren zijn. Wij weten er allemaal niets van. Het overkomt ons. Maar het was met de Heer Jezus niet zo. Zijn geboorte was een daad. Een besluit ook door hem genomen. Ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. De Heer Jezus wilde ook buigen uit waarachtige liefde. Allereerst liefde tot zijn vader, die de genoegdoening eiste, die de vervulling van de wet vroeg, die betaling vroeg. Dat heeft de Zoon vooral gedreven, liefde tot de Vader, maar daarbij ook zeker liefde tot de verloren zondaar. Een keus, een eigen weg was het niet. Het was ook niet zo dat hem allerlei dingen overkwamen. Hij ging een bepaalde weg en hij wist van eeuwigheid, omdat hij de eeuwige Zoon van God is, dat dit zou gebeuren. En hij onderwierp zich daaraan. Al is de weg wel heel moeilijk voor hem geweest. En dat zien we ook allemaal tot een climax komen in de Hof van Gethsemane en op de heuvel Golgotha. Maar heeft die weg gewillig willen gaan. Hij wist wat hem zou overkomen, tot het laatste aan toe. En dat tekent toch wel zijn volmaakte zondaarsliefde. En daarom heeft de liefde van de zaligmaker onze harten ook gebroken, verbroken, zodat wij daardoor gaan zien het wonder van Gods genade, maar ook het wonder van Jezus zondaarsliefde. Nee, het overkwam er niet, het was ook zijn weg. Daarom, het past ons niet om medelijden met hem te hebben daar in de kribbe. Zoals kerstversjes het ook wel eens zeggen, hoe leidt dit kindeke al hier in de kou, ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. En al die versjes die medelijden opwekken voor het kind dat daar in doeken gewonden in de kribbe van Bethlehem stal ligt. Liefde past ons wel, aanbidding zelfs. Zoals de herders en de wijzen hebben gedaan, komt laten wij aanbidden die koning die deze weg wil gaan. Hij is ook in deze weg zo schoon, zo begerenswaardig om te kennen. Ken de woorden van de apostel Paulus. Gij weet de genade van de Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden, arm geworden om arme zondaren, die niets hebben om voor God te kunnen bestaan, een weg te bereiden, van het heil te voorzien, het eeuwige leven te schenken. Ja, dat een zware en haast onmogelijke weg was, daar getuigt dan Gethsemane, Gabbata en Golgotha van. Het was ook een offer, het offer, het grootste offer dat ooit gebracht is. Dat wordt hier duidelijk in de stal van Bethlehem en later nog duidelijker. Je ziet bij de gehoorzaamheid ook van de Heer Jezus Christus. Een gehoorzaamheid die hij ook plaatsbekledend betoont. Als een Adam, de tweede Adam. De eerste Adam moest ook gehoorzamen, maar hij viel van God af en ging zijn eigen weg. We zijn ongehoorzame kinderen geworden, een wederhorig kroost. Maar zie hier eens de gehoorzame Heer Jezus Christus. En die dat ook bewezen heeft in zijn onderdanigheid jegens zijn aardse ouders, Jozef en Maria. Maar die voor al zijn onderworpenheid aan Gods wil heeft getoond. Uw wil geschieden. Al kostte hem dat zijn leven. De betaling van de schuld. En de vervulling van de wet. Het worden als het offerlam dat geslacht werd. Zie, we zien dus ook, als we deze dingen, en ik zeg er maar iets van, wij hopen met de kerstdagen toch veel meer over te horen, maar dat we ook geen medelijden mogen hebben met de Heere Jezus, maar wel liefde, aanbidding, dat wordt wel gevraagd. Geven de Heere dat ook, als wij de kerstprediking opnieuw mogen horen in de komende dagen. Dat er geen plaats was voor de Heere Jezus, dat sprak dus van Gods hand, maar ook van het hart van de Heere Jezus Christus. Maar het zegt ons ook veel, ja, alles van wie een mens is. Geen plaats bij ons voor hem. We kunnen het wel zingen, u zijt welkomen, Jezus, lieve Heer. Maar is het ook wel zo? Is hij welkom? Vragen wij naar hem? Vragen wij naar een borgen middelaar, naar een verlosser, een zaligmaker, naar de voldoening van onze schuld en naar het verkrijgen van de vrede met God? Wordt dat door ons gevraagd? Wat zijn er toch een andere begeerten in ons leven? En wat is het waar? Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Geen plaats, mogen dit woord ons ontdekken, voor het eerst en ook altijd weer aan onze schuld, want er is toch overal plaats voor, immers bij ons, maar niet voor hem. Ja, het moet ons verootmoedigen, in de schuld brengen. Het wordt ons echt schuld tegenover God de Vader, die zijn Zoon geeft, maar ook tegenover God de Zoon, die zichzelf gaf. En zo maakt de Heere plaats in ons leven. In die weg, als we onszelf gaan beschuldigen en zeggen, wie ben ik, Heere? Ik ben een wegloper. Ik ben ongehoorzaam. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ik heb u niet aangenomen. Er gaat niets in mij uit naar u. En toch zegt Johannes eigenlijk maar zoveel hem aangenomen hebben. Door de kracht van de Heilige Geest en de liefde van God die in onze harten wordt uitgestort, gaan we zien wie hij is. En komt er een aannemen van hem, zoals de herders hebben gedaan, die haastig gingen naar de stal om het kinderke te zien en te aanbidden. Ja, dat aannemen in schuldbesef ook, dat is de weg waarin ik deel in het heil dat door hem verworven is. Zonder kerst geen Goede Vrijdag, geen Pasen, geen hemelvaart, geen zaligheid. Zonder kerst ook niet de Heilige Geest die het ons alles leert en die woning maakt in het hart van ons, om Christus te verheerlijken. Ja, er was geen plaats voor hem. We lezen ook, er was geen plaats voor hen lieden in het meervoud. Jozef en Maria moesten ook al gauw, al heel spoedig, de smaadheid van Christus dragen. Later was er geen plaats meer voor hen in het land, toen ze moesten vluchten naar Egypte. De smaadheid van Christus dragen. Dat ook, dat maken Gods kinderen ook mee. Er is overal plaats voor in deze wereld, maar niet voor Gods kind, niet voor Gods volk, niet voor de Heere zelf, niet voor degene die de Heere vrezen. Ze moeten de smaadheid van Christus dragen. Maar toch bereidt de Heere Jezus in zijn diepe weg hier op aarde een weg, een begaanbare weg, voor degene die hem volgen in een waarachtig geloof. Ja, wie hem verwerpt, heeft geen plaats bij God. Dat zal het allerergste resultaat zijn van het ongeloof. De vrucht van het verwerpen van Christus, de verwerping door God, geen plaats bij God. Maar vandaag mag het klinken, nog is er plaats, plaats bij de Heere. En dat voor mensen die geen plekje verdiend hebben. Maar er is plaats bij de Heere, er is ruimte bij hem, omdat Christus dat verworven heeft. En eenmaal zal hij alles herstellen. Ja, die kribbe daar in Bethlehem stal, dat is al een voorspel op een donkere dag die komen zou, de dag van het oordeel op Golgotha. Maar het houdt ook een profetie in, want Golgotha zal geen einde zijn. Daar zal de overwinning behaald worden, daar zal de straf gedragen worden, daar zal de schuld geboet worden, daar zal de weg naar het paradijs weer geopend worden, zoals we van de moordenaar weten, die naast de Heer Jezus hing. Dat predikt de kribbe ook. Het komt goed, er is toekomst, er is eeuwig leven. Verworven bij hem, er is een vaderhuis. En in het vaderhuis is plaats, zijn vele woningen. En de Heer Jezus heeft het tegen zijn discipelen gezegd. Ze waren ontroerd, ze waren bewogen. Ze waren ook ongerust toen de Heer Jezus steeds sprak over zijn heengaan. En zij begrepen het niet goed. Maar de Heer Jezus heeft ze toen getroost. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, geloof ook in mij, heeft hij gezegd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Zo zou ik het u, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Hij bedoelt, als het niet zo was, had ik het ook wel gezegd. Maar nu ik het u zeg, want u mag u weten dat dat de waarheid is. Vele woningen. En dan vervolgt hij, ik ga heen om u plaats te bereiden. Is dat geen mooi woord? Plaats bereiden. Ja, dat moet hij doen. Dat kan ik door mijn eigen werken niet. Een plaatsje bij God bemachtigen. Maar door het werk van Christus, door het geloof in het werk van Christus, ook een plaats voor mij. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Een plaats in het hemels paradijs bij de Vader. Dat geven de Heere uit genade aan u en mij. Ik wens u gezegende kerstdagen toe. zullen we samen nog Gods zegen vragen, en dat de prediking gezegend mag worden, Heere, aan onze harten. De prediking van het kerstgebeuren, waar er geen plaats is geweest voor u in Bethlehem's stal, maar ook niet later. En mensen hebben geroepen, het zegt ook alles van wie een mens van nature is, weg met hem en kruisig hem, niet begeerd. En toch bent u in die weg doorgegaan om plaats te bereiden, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Hoe is het mogelijk? Kan alleen om u. De weg daartoe is de weg van het berouw en de schuldbelijdenis. Maar ook de vraag, Heere, bereid ook mij een plaats uit enkel genade. Zegen ons dan zo in de komende dagen. Gedenk in ieder van ons ook als er eenzaamheid is en verdriet. Als er rouw is, als we denken aan de dagen die voorbij gevlogen zijn, waarin we verliezen hebben geleden en moeilijke dingen meegemaakt hebben. Laten we mogen gaan de weg die de herders gingen met haast, omdat wij geen rust hebben, eer dat wij ook dat heil zullen mogen kennen. Heere, doe verzoening over onze zonden, en bedank dat wij elkaar zo weer even hebben mogen spreken, en hoor ons nog uit genade en om Jezus wil. Amen. Alle weer hartelijk gegroet, en we hopen weer tot een volgende keer.